De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Oba Live. Presentatie Bettine Vriezekoop.
Goedenavond en hartelijk welkom bij Oba Live, rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. We zitten hier op de vierde verdieping en er staat een mooie trolley met koffie en thee. En wat ik nou zo leuk vind, is dat ben ik vandaag achtergekomen, er staat elke week een tafel met prachtige boeken die gerelateerd zijn aan het thema dat we in de uitzending behandelen. En dat is vanavond wereldreligie. En bij mij aan tafel zit het hele uur vertegenwoordigers van drie wereldreligies. En ze gaan met elkaar in debat. En er is een aanleiding voor. Namelijk het boekje dat prinses Beatrix bij haar afscheid onlangs kreeg aangeboden. En dat heet Religies dromen voor ons land. En dat gaat over een interreligieuze droom. En daar zou ik graag iets persoonlijks aan toe willen voegen. Ik heb namelijk nagedacht over wat dromen voor mij persoonlijk betekenen. Dromen geven je inzichten, geven begeleidend commentaar, geven inspiratie en soms antwoorden. Dromen zijn beelden en gaan voorbij aan woorden. Maar het komende uur gaan we toch proberen woorden te vinden bij een droom over grensoverschrijdende religie. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Drie vertegenwoordigers dus van de vijf grote wereldreligies. We moesten een keuze maken. Van harte welkom. Ik stel jullie even voor. Aan mijn linkerzijde hier Tamara Benima. En je bent een van de weinige vrouwelijke rabbijnen in Nederland.
Ja, er zijn er inmiddels zes. En er komt een zevende op. Gaat er afstuderen in mei.
Oké, nou is het toch een klein groepje. U bent actief binnen de Joods-liberale gemeenschap. Ja. En u schrijft ook. Waar kunnen we u lezen?
Ik schrijf in het Fries Dagblad. Iedere week op zaterdag heb ik een column. En ik schrijf op vrijdag in het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Dat was het enige Joodse weekblad wat nog over is gebleven. En ik zeg altijd, het is een dagblad wat één keer in de week uitkomt.
Ja.
Het is het oudste opinieblad van Nederland, van 1865.
Ja, het is heel oud, hè? Ja. En maar waarom Fries Dagblad?
Oh, die hebben me dat gevraagd. Het is een onafhankelijk blad, was het altijd.
En ook nog gelovig? Heeft dat een
Ja, het is christelijk.
Christelijk, hè?
Christelijk, ja. Maar ik mag over alles schrijven. En dat doe ik ook.
Ja, daar komen we straks nog op. Naast jou zit Rashid Bal. En u bent voorzitter van het contactorgaan tussen moslims en de overheid. En u heeft ook een opleiding tot imam en geestelijk verzorger. Islamitisch geestelijk verzorger opgezet bij In Holland. Mm-hmm. U zit vaak aan de vergadertafel, denk ik. Wat komt er dan zoal ter tafel? Welke onderwerpen?
Nou, we hebben heel vaak over actuele maatschappelijke vraagstukken die samenhangen met moslims in Nederland. De worsteling die moslims doormaken om zich te settelen. Over dat soort thema's praten we dan.
Ja. Rechts zit Han de Wit. En Han is godsdienstpsycholoog. En leraar, boeddhistisch leraar moet ik zeggen, in de Tibetaanse traditie. Zeg ik dat goed?
Ja.
U bent ook in de pen geklommen voor dat boekje Religies dromen voor ons land.
Ja.
Wat was nou de kern van uw boodschap daarin?
De kern van die boodschap is dat religie wel degelijk relevant kan zijn voor hoe we een maatschappij opbouwen. En de kerngedachte daarvan is dat we allemaal op de een of andere manier er toch naar streven om iets van het leven en van de wereld om ons heen te maken. Dat we dat verlangen hebben. En als we kijken naar de motivatie bij alle grote religies, dan zien we datzelfde thema. Dus het is een heel erg interreligieus, universeel thema wat ik heb proberen aan te reiken. En dat in de boeddhistische termen is dat dan verbonden met de term boeddha-natuur. Dat betekent dat iedereen ten diepste van goede wil is.
Dat is de boeddha-natuur.
Jawel. Ja.
Ja. Helaas, zijn overigens niet alle religies hebben die insteek, hè?
Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het misschien toch wel zo is dat iedereen dat wel herkent. Dat iedereen ten diepste van goede wil is. Maar helaas zijn we regelmatig, weten we niet hoe we dat vorm moeten geven. En doen we allerlei domme, tot aan vrede dingen. Omdat we denken dat dat het beste is om de wereld beter te maken. Dus daar komt ook nog een stukje helderheid van geest bij. Wil je iets aan die op zichzelf positieve motivatie hebben? Je moet ook nog een beetje begrijpen hoe de zaken in elkaar zitten. een vrij radicaal standpunt.
Wat, nee.
Nee,
Tamara Benima.
Het Jodendom is het een beetje anders. Ja, daar gaan ze ervan uit, of gaan wij ervan uit, dat je twee impulsen hebt. De Yetzer Tov, de impuls tot het goede. En de Yetzer Ra, de impuls tot het kwade. En, maar het is ook weer niet zo heel erg afgescheiden. Want de Yetzer Hara is bijvoorbeeld seksuele lust. Alhoewel het Jodendom heel erg positief staat tegenover seksualiteit. En je hebt dat ook nodig om kinderen te maken, om huizen te bouwen en allemaal dat soort dingen. Maar op zich is het dat de mens in principe goed is. Nee, je hebt een keuze. Wat eigen is aan de mensen, dat je een keuze hebt om het goede te kiezen. Of het kwade te kiezen.
Dat is natuurlijk ook een visie die in het katholicisme op een gegeven moment verworpen is. Omdat men gezegd heeft, is het nou zo dat we moeten kunnen zeggen dat er twee machten zijn in de wereld. De macht van God en van de duivel. Dat is zeg maar het manicheïstische wereldbeeld. En daar zat men natuurlijk mee. Heeft zeker Thomas van Aquino en trouwens de hele scholastiek, die heeft toen gezegd, nee, de goede wil is er wel bij iedereen. Alleen hoe dat vorm kan krijgen door domheid, is zo dat er hele slechte daden uit kunnen komen. Dus met andere woorden, het primaat ligt bij het goede en het kwade is afgeleid. Hè? Dat is ook de gevallen engelgedachten die daarachter zitten. En men heeft dat gedaan juist om de gelijkwaardigheid van God en de duivel, of van het goede en het kwade, als twee tegen elkaar vechtende krachten.
Bij ons is God één. En wat wij zien als kwaad komt ook uit God voort.
Ja, ik weet het.
En de duivel, daar werken we eigenlijk niet mee. Nee. Je hebt wel Satan. En eigenlijk Tuurlijk. Is Satan de blokkerende engel. Ja.
Ja, en hoe is dat Rashid Bo? Hoe is dat bij de islam?
Nou, in een mens heb je de vereniging van beide perspectieven, goed en kwaad. Die komen daar bij elkaar. Dat zit gewoon in je. En Satan, duivel, dat zijn veel meer namen die wij hebben bedacht voor bepaalde aspecten. En het is nou zo dat God via de openbaring jou helpt balanceren tussen de twee uitersten. En dat jij nuanceert, dat jij een betere balans vindt tussen die twee uitersten in je eigen context. Oh, okay.
Nou, maar dan heb ik een heel concrete vraag. Wanneer u kwaad doet, op het moment dat u kwaad doet, doet u dat dan op dat moment wetend dat u kwaad doet, of doet u dat uit domheid in de poging iets goeds te doen, maar het is wel een hele domme manier, laten we even stellen. En het pakt dus helemaal verkeerd uit. Stel, u heeft ruzie met iemand en u denkt, ik kan hier niks meer aan doen. Ik kan alleen nog maar die persoon een oplawaai geven. Dat is nog het best haalbare. Dus dan is de motivatie het goede te doen. Alleen, we doen iets heel doms. Waar het mij om gaat, als we dit soort thema's aansnijden, is op het moment dat we iets heel negatiefs doen, doen we dat dan inderdaad omdat we denken, weet je wat ik doe? Ik ga lekker iets kwaads doen. Of doen we dat omdat we denken, ik zie geen andere mogelijkheid meer dan die ander te liquideren of wat dan ook.
Volgens mij zijn er heleboel verschillende omstandigheden waarin je zo'n keuze zou moeten maken. Ja. Maar kort, want anders dan gaan we meteen.
Ik ben heel benieuwd.
Dat geldt voor normale mensen.
Ik heb het over normale mensen.
Precies.
Die zijn in de meerderheid.
Maar ik heb toevallig met een psychopaat ooit samengeleefd. En toen heb ik gezien dat er mensen zijn die werkelijk plezier beleven aan het kwaad. Dus
zeker. En
het is niet zo dat er maar 1 op de miljoen mensen een psychopaat zijn.
Nee,
er zijn echt mensen die geen geweten hebben, die het onderscheid tussen goed en kwaad echt niet kunnen maken. En die uit zichzelf een behoefte hebben om kwaad te doen.
En daar worden ze gelukkig van.
Ja, op dat moment. Hij werd er wel gelukkig van.
Ja, dat bedoel ik.
Precies, dus je moet heel erg oppassen met te denken van het alleen maar over normale mensen hebben. Want dat is het probleem niet.
Nee, maar zelfs de motivatie van een psychopaat.
Maar zelfs denk ik de normale mensen. We zijn allemaal onderhevig aan een natuurkundige wet. Namelijk de min en de plus. En het goede en het kwade houdt zich natuurlijk, moet zich verhouden. En daar hebben we ook religie voor. Maar daar wil ik het meteen eventjes over hebben. Van welke rol religie speelt in uw dagelijks leven. Want dat vind ik interessant om dat ten eerste even te schetsen. Van welke rol, hoe bent u dagelijks met uw religie bezig?
Je kunt het niet zo uit elkaar halen. Ja, je kunt het niet zo uit elkaar halen. Ten eerste is Jodendom wel het is een beschaving. En die beschaving is tot 200 jaar geleden een religieuze beschaving geweest. Net zoals de Chinezen of de Egyptische. En is dat nu niet meer. Maar de religieuze denkers en de religieuze beslissers hebben vormgegeven aan die beschaving. Dus je kunt niet zeggen van hoe doe ik mijn religie? Bid ik wel? Ja, het heeft op mijn eten heeft het mee te maken over de manier waarop ik met werk omgaan of zo. Maar het, laat ik zeggen, je zou meer beter kunnen zeggen dat het voor heel veel Joden geseculariseerd is. 90% van de Joden is geseculariseerd, leeft niet strikt volgens de religieuze wetten. Ja. Maar er is bijvoorbeeld wel een ideaal van een mens. Wat is een mens? Dat is het hoogste wat je over iemand kan zeggen. Of tegen. Een mens is iemand die zachtmoedig is en liefdevol en geen wraak kent en wraakzucht en zich aan liefdadigheid betuigt en behulpzaam is. Dus echt iemand, precies zo iemand zoals de Dalai Lama graag zou willen dat wij allemaal zouden zijn. En dat is eigenlijk het hoogste ideaal in het Jodendom.
Kan je dat trainen? Kan je dat oefenen?
Oh, natuurlijk kan je dat oefenen, maar bedoel, in het Jodendom, hoe je dat doet? Ja, je doet het vooral door heel goed te leven naar de regels of de aanwijzingen die God geeft. En door erover na te denken. Bijvoorbeeld, als je studeert, kun je bijvoorbeeld bestuderen wat Lashon Hara is, wat slechte taal is. Mm-hmm. Nou, dan kom je erachter dat Lashon Hara niet alleen is roddelen. Of leugens verspreiden. Maar dat bijvoorbeeld je ook met goede woorden iemand kwaad kan doen. Stel dat je van iemand zegt van, bij die meneer die is zo rijk, dan kun je altijd eten krijgen. Ja, als alle armen zich daar gaan melden, dan is die man eerdags ook helemaal. Of je zegt tegen een vrouw, wat heb jij een leuke jurk aan? En er staat een andere vrouw naast die misschien wel geen leuke jurk aan hebt. Ja, dan heb je het al kwaad gedaan. Terwijl je helemaal die intentie niet hebt.
Situationeel dus eigenlijk. Ja. Mm. Meneer Bal, welke rol speelt religie in uw dagelijks leven? Bent u religieus opgevoed? Natuurlijk.
Ik ben religieus opgevoed, inderdaad. En gewoon in de traditie, zoals het in zo'n moslimgezin gaat. Later ben ik extra gaan lezen in Nederland. En zo rond 80er jaren.
Dus u bent van de tweede generatie? Of?
Hangt vanaf hoe je het bekijkt. Vanuit de allochtone gemeenschap bekeken ben ik eigenlijk van de eerste generatie. Ik ben gewoon later naar Nederland gekomen. Mm-hmm. Maar soms word ik ook gezien als tweede generatie, omdat ik op een jonge leeftijd naar Nederland ben gekomen.
Ja, vanuit?
Vanuit Turkije.
Ja. En wat doet u zoal elke dag? Welke rol speelt religie echt praktisch gezien in uw leven?
Nou, als moslim ben ik eigenlijk heel intensief bezig. Ook vanwege mijn rollen bij het CMO, maar ook bij de imamopleiding. Om vorm en inhoud te geven aan islam. En natuurlijk, ik hou me aan de geboden en verboden van de islam. Daarnaast probeer ik me ook te wenden tot God. En daarnaast, je doet je best om een bijdrage te leveren aan de omgeving, mensen om je heen. Gif te doen en betrokkenheid tonen met zwakke, minder bedeelden. En volgens mij, in mijn dagelijks leven, zie je de islam heel vaak terugkomen. En dat heb ik dan geleerd afgelopen 30 jaar door zelf te lezen en bezig te zijn met...
Te verdiepen.
Ja, ja.
Ja. En Han, jij bent eigenlijk de enige bekeerling hier aan tafel, hè, zou ik maar zeggen. Want jullie zijn allebei opgevoed, religieus opgevoed. Hebben we dat meegemaakt?
Nee, niet.
Nee, niet? Nee.
Ik ben seculier opgevoed.
Ik ook.
En ik ben via het soefisme van vader Linayet Khan. Die heeft mij echt weer teruggestuurd naar het jodendom. Die
maar u heeft beide Joodse ouders, toch?
Ik heb allebei Joodse ouders. Ik ben dus jodin qua afkomst. Oh, maar mijn moeder was devotioneel jodin. Die was religieus en mijn vader was atheïstisch.
Uh-huh. En ik moeder, heb van welke richting? Chassidisch of Askenazi?
Nee, mijn moeder was gewone Nederlandse jodin.
Oh, okay.
Die ging gewoon naar de orthodoxie.
Ja.
Maar wat was er dan geloof nodig voor u om uiteindelijk toch tot het geloof te komen weer?
Nou, dat is wat ik zeg. Geloof is het niet zozeer. Het was meer dat ik bij Fazal terechtkwam. Fazal in Nijtgaan in Katwijk. En die zag dat jodendom heel erg belangrijk voor mij was. En die zei op een gegeven moment tegen mij... als je spiritueel wilt groeien, moet je je verdiepen in de Joodse bronnen. En toen ben ik bij het NIW gaan werken. En uiteindelijk rabbijn geworden.
Op latere leeftijd.
Maar dat is toch niet een kwestie van geloof. Het is meer zoiets en ik omarm die beschaving met zijn...
Maar vanuit het soefisme eigenlijk ben je tot rabbijn.
Ja, ik was natuurlijk wel Joods opgevoed in een soort... Ja, met alles erop en eraan, maar... Ja, nee, en helemaal niet, niet religieus.
Nee. En Han, wanneer ben jij boeddhist geworden?
Toen ik zo'n jaar of 29 was. Dus een dikke 40 jaar geleden inmiddels. En dat had eigenlijk te maken met de keuze van mijn studie ook. Ik had... Toen ik zo'n jaar of 16 was, toen verbaasde het me hoe dat mensen eenzelfde situatie zo verschillend konden beleven. Ik dacht, aan de situatie ligt het niet. Het ligt dus kennelijk aan hun geest. Dus misschien moet ik maar psychologie gaan studeren. En dan word ik misschien wijzer van. Maar psychologie in die tijd was echt gedragspsychologie. Dus dat hielp niet veel. En ik ben eigenlijk van daaruit wat verder gaan kijken. En ben op de een of andere manier tegen die boeddhistische traditie aangelopen. Het eerste boek wat ik erover las van Chökyam Trungpa, wist ik niet eens dat het boeddhisme was. Maar ik dacht, kijk, dit gaat over hoe de menselijke geest en hoe je ervaring eigenlijk van moment tot moment gekleurd is door je voorgeschiedenis, je hoop en je vrees en de hele handel. En hoe dat je wijze van omgaan met je bestaan vormgeeft. Dus ik dacht, nou, daar wil ik meer van weten. En dat ben ik gaan onderzoeken. En heb toen mijn dharma-leraar, Chökyam Trungpa, in Amerika ontmoet. En ben daarheen gegaan om daar meer van te leren. Maar voor mij was de kern dus altijd had te maken met hoe te leven, hoe in de wereld te staan. En de beoefening die daar, als je dan vraagt van hoe krijgt dat dan vorm in mijn dagelijks leven, dan heb ik aan de ene kant zeg maar de formele beoefening van meditatie. Hè, dan zit je op jezelf en kijk je eigenlijk naar de beweging van je geest en hoe je geest voortdurend allerlei zaken creëert waar je op dat moment vaak in gevangen kan zitten en ook echt in gelooft. Dus dat het wat losmaken van die bevangenheid in je eigen versie van de werkelijkheid, dat is wat dan de ene kant van de beoefening is. En dat waaiert natuurlijk uit in je gewone leven dan. En dan kom ik eigenlijk op dezelfde punten terug die Rashid net noemde. Je gaat kijken naar hoe je op de een of andere manier, in mijn termen, die fundamentele goedheid of die Boeddha-natuur kan manifesteren in woord en daad. En hoe je ook je visie op andere mensen steeds meer kan laten bepalen door het besef dat ze ten diepste van goede wil zijn. Dat ze dan onderwijl psychopaat kunnen zijn, omdat ze denken dat, en wat dan ook. Maar dat is een andere insteek dan wanneer je denkt, weet je, mensen zijn eigenlijk niet te vertrouwen. Laten we daar maar eerlijk over zijn. Dat hebben we nou toch wel gezien in de wereld. Dan maak je een andere maatschappij en een andere cultuur. Dus ook in het dagelijks leven is de manier, oefen ik mij erin om naar mensen te kijken vanuit die fundamentele welwillendheid.
En dat is eigenlijk een heel psychologische benadering, hè? Want je
eigenlijk
bent,
wel, ja.
Want je bent maar ook godsdienstpsycholoog. Is dat een richting? Ja. Is dat een richting?
Het boeddhisme is ook geen geloof. De regels die er in het boeddhisme zijn, de leefregels, zijn adviezen. Wat dat betreft is dat heel vrij. En gezegd wordt, als je die adviezen volgt, gaat je perspectief op je leven en op het menselijk bestaan een beetje verschuiven in de richting van de Boeddha. Van de realisatie van de Boeddha. Je hebt niet een soort geloof, maar je hebt wel allerlei opvattingen waarvan gezegd wordt, onderzoek die eens en kijk eens of ze behulpzaam zijn. En als ze dat zijn, dan word je er wat menselijker door. Wat meer een mens, inderdaad. Iets meer, je begint wat milder en wijzer te worden.
Oh, ja.
En daar gaan we natuurlijk dan om.
Ik wilde even komen, want jij hebt ook een bijdrage. Je hebt er net verteld wat die bijdrage van jou ongeveer inhoudt. Ik heb dat boekje gelezen, Religies Dromen voor ons Land. En wat me opviel was dat ze eigenlijk, al die dromen, die staan eigenlijk een beetje op zich.
Ja.
Er zit niet echt een verband in. Het is een beetje loszand. Is dat exemplarisch voor de interreligieuze dialoog die we op dit moment voeren? Of is
helaas
dat toevallig?
Wel.
Helaas wel.
Tenminste, in mijn optiek. Ik heb heel veel interreligieuze dialoog in Amerika gedaan. En Rachid en ik hadden het er net ook even over. Er is in Nederland altijd toch een soort, vanuit de christelijke traditie, een soort schuchterheid geweest ten opzichte van de andere religies. Er is natuurlijk een periode geweest waarin men vond, het zogenaamde exclusivisme. Wij hebben de waarheid in pacht en de anderen niet. En daarna kwam er een periode van wat dan inclusivisme heet. En dat is, die andere geloven zijn heel goed als opstapje naar mijn geloof. Dat is dat inclusivisme, dat is een heel katholieke gedachte in feite. En daarna is dat pluralisme ontstaan, wat je net ook even noemde, waarin er echt sprake is van een echte goede, het verlangen om de ander te begrijpen in plaats van te bekeren. En dat is mijn ervaring in Amerika, is dat veel verder, dat men met die insteek van het verlangen om de ander te begrijpen bij elkaar kwam.
Ja.
En hier, ik weet het boekje, ik ben er ook niet stuk van. Zoals dat, het had zoveel beter gekund.
Maar hebben jullie daar dan onderling overleg over gehad?
Nee, helemaal niet.
Want dat is dan eigenlijk, zou de bedoeling zijn.
Nee, degene,
sorry, Rachid, jij hebt ook een bijdrage geleverd, hè, aan het boekje.
Ja. Ja.
Wat was jouw boodschap voor dit boekje?
Nou, we hebben begrepen dat we een boek als symbool moeten gebruiken. En verschillende onderdelen van zo'n boek werd dan toegekend aan zo'n traditie. En rondom dat onderdeel moet je dan je verhaal construeren. En bij mijn weten gaat het erom dat verschillende tradities zich engageren met dit land. En hoe je dat doet. Dus toe-eigenen, zeggen nou, dit is ons land. En ik verhoud me tot dit land en daarbij heb ik dit soort dromen. En dan gaat het om natuurlijk algemene dingen zoals vrede, zoals tolerantie, zoals betrokkenheid. En een land waarin wij leven heeft dat soort aspecten als wij ons tot elkaar verhouden. En dat is ons droom, zeg maar. En bij mijn weten, zo heb ik mijn verhaal opgebouwd. Ik kan zeggen, omdat moslims een relatief nieuw groep in Nederland zijn, maken ze een ontwikkeling door om dit land hun eigen land te maken.
Mm-hmm.
En dus je gaat je emotioneel binden met allerlei aspecten van dit land, cultuur, geschiedenis, actuele vraagstukken, politieke verhoudingen, noem maar op. En allerlei verworvenheden die we hier hebben. Nou, de manier waarop dat gaat, nou, dat heb ik willen uitbeelden, zeg maar.
Ja. Ja, we komen zo direct nog terug op de crossverbanden tussen de religies. Maar ik wil toch nog even een reactie van Tamara. Wat heeft u met de interreligieuze dialoog? Want u bent de enige aan tafel die geen bijdrage geleverd heeft aan het boek.
Nee, dat heeft iemand anders gedaan. Nou, wat ik van de interreligieuze dialoog gezien heb, is vooral joods-christelijk. En waar het volgens mij op vast zit, is dat dat heel vaak over geloofsinhouden of dogma's of ethische of filosofische ideeën gaat. En niet over hoe het geleefd wordt. En ik zeg wel eens, van je kunt uiteindelijk niet begrijpen wat een religie of een godsdienst of een beschaving voor iemand anders betekent. Het is net zoiets als dat je, ik snap niet wat iemand in zijn huwelijkspartner ziet. Ik bedoel, ik snap er echt niks van. Ik zie dat ze van elkaar houden. Maar waar dat nou over gaat, dat snap ik niet. En zo is het voor mij als Jodin. Ik kan heel ver komen met het christendom. Maar uiteindelijk niet. Of moslim is het nog iets dichterbij. Omdat we zoveel met de moslims natuurlijk heel veel eigenlijk meer gemeen. Dus wat je eigenlijk zou moeten doen is, wat ik tegenwoordig ook wel doe, is dat ik een cijdermaaltijd organiseer. Bijvoorbeeld dit jaar, ik geloof in Drachten, met 50 mensen. Waarbij mensen gewoon
te kunnen voelen,
kunnen
wat het is,
ervaren wat het was voor Jezus om het avondmaal mee te maken. Hoe dat nou precies ging. Ja. En dan wordt het een heel ander verhaal opeens.
Maak
maar
het
blijft altijd zo in hun hoofd zitten, weet je. Ja. En dan 20 jaar studeren en dat schiet helemaal niet op.
Nee, ja, mag ik daar een aanvulling op geven? Ik heb heel veel lezingen gegeven voor de monastieke ordes in de katholieke orde, vooral van binnen de Benedictijnse traditie. Mm-hmm. Want die hadden mij uitgenodigd, want ze hadden gehoord, die man heeft een boek geschreven over contemplatieve psychologie en wij zijn een contemplatieve orde. Dus misschien heeft hij iets interessants te vertellen. Dus we hadden overdag praten over die contemplatieve psychologie, maar s'avonds hadden we vrij en dan zei ze, ja, u bent boeddhist, is het niet? Ik zei, ja. En dan gingen we een soort informele interreligieuze dialoog doen. En nou was het interessante dat als we op ervaringsvlak bleven, niet op theologisch vlak, maar op ervaringsvlak, dan begrepen we elkaar heel goed. Ik had me bijvoorbeeld aangewend om, als ik bij mezelf dacht, Boeddha natuur, hè, dat is zeg maar het beste van wat er in de mens is, om dan dat te noemen de Heilige Geest die door je hart werkt.
Ja.
Dus ik zei Heilige Geest. En dan vroeg ik daarna van, is de Heilige Geest ongeveer zo? Ik dacht zelf, Boeddha natuur. Zij zei, ja, dat is ook een kant ervan. Maar na een tijdje hadden ze dat door. En dan deden ze dat bij mij. Dan dachten zij Heilige Geest, maar ze zeiden tegen, is de Boeddha natuur, bedoelt u daar nou ook dit en dat mee? Ik zei, ja, dat is ook een kant. Ja, dat klopt. En dan bleek dus dat op ervaringsniveau, het is niet op dat concept.
Ja, je hebt het over hetzelfde, maar in dacht in de islam is er bijvoorbeeld geen drie-eenheid. Hè?
Ja.
Nee. Dus uiteindelijk is dat dan toch weer heel erg lastig om het echt gewoon zo te begrijpen. Maar wat ik dan zo mooi vind, en dan wil ik even, ik wil het even naar de, naar de Dalai Lama. Want die heeft nou dat prachtige boek Vrij van Religie. En dat gaat helemaal over dit thema. En dat is dan, dat is religieoverschrijdend. Ja. Maar dat gaat dan ook over universele ethiek eigenlijk. Ik weet niet of jullie het gelezen hebben, het boek.
Ja.
Nou, het gaat over dat hij eigenlijk wil, en dat wilde hij natuurlijk al heel lang, dat hij religieoverstijgende ethiek en compassie wil brengen naar de hele wereld eigenlijk. Hij haalt daarbij ook bisschop Tutu aan, die is ook voor alle gezindten. En dus hij pleit voor een universele benadering van ethiek, innerlijke waarden en persoonlijke integriteit. En die moet dus religieuze, culturele en raciale ethiek overstijgen. Die boodschap is niet nieuw, hè, Han, of wel?
Nee, die is niet nieuw. Chögyam Trungpa die heeft in 1976 diezelfde visie verkondigd. En dat was een Tibetaanse monnik, hè, die een abt van een klooster die naar het westen is gevlucht. Die had precies dezelfde visie. En in eerste instantie waren de boeddhistische leerlingen, waarvan ik er één was, die dachten, wat krijgen we nou? Wordt het boeddhisme min of meer verdampt dat of zo? En toen zei hij erover, nee, dit is beyond boeddhism. En de plaats van boeddhisme als zeg maar traditie die van generatie op generatie wordt doorgegeven met alle religieuze oefeningen en alles erbij, die wordt daardoor gerelativeerd. Het kan best zo zijn dat om te realiseren waar de Dalai Lama het over heeft, het heel behulpzaam kan zijn voor sommige mensen om dieper in de beoefeningen te gaan van de islam of van het jodendom of het boeddhisme. Maar de visie zelf Kijk daar bovenuit. En dit is eigenlijk, dat is heel grappig, dit is een gegeven wat je eigenlijk in de boeddhistische traditie altijd al hebt gehad. Je hebt een sutra in het boeddhisme waarin de hele boeddhistische leer wordt ontkend. Het is een boeddhistische sutra. Waarin wordt, en wat wordt daarmee gedaan? Waarom is dat er? De hartsutra. Waarin gezegd wordt, er is geen lijden, oorzaak van lijden. Geen beëindiging van lijden, geen pad. He, dat zijn vier kernwaarden. Waarom wordt dat ontkend? Om de mensen vrij te maken van nieuwe dogmatiek. Van een nieuw soort fundamentalisme. Dus dat idee van dat transcenderen, uitreiken boven een religie als een vast gegeven, is heel typisch voor het boeddhisme. Heeft het eigenlijk altijd gehad.
Ja.
Daarom wordt ook gezegd, de boeddhistische leer is niet waar, maar effectief. En als zodra je gaat waarheidsclaims gaat houden, dan gaat het, loopt het mis.
Tamara, jij hebt het boek gelezen. Wat vind jij van die boodschap?
Nou ja, ik dacht van, dat is eigenlijk iets wat in het jodendom al heel erg lang zo is. Er is in de 11e eeuw door Shlomo Ibn Karmelo, een hele grote rabbijn, een boek geschreven waarin hij het alleen over ethiek heeft, zonder ook maar een religieuze doctrine te melden.
Mm-hmm.
En al die dingen die je al in Torah vindt, de vijf boeken van Mozes, als heb je naaste lief als jezelf, of respecteer je naaste. Heb de vreemdeling lief als jezelf. Dat staat er zelfs 36 keer in de Bijbel. Er is gewoon in dat hele jodendom een universele ethiek.
Ja.
Zelfs een boeddhistische kunnen noemen. Onrealistische begeertes. Tiende gebod van de tien geboden gaat daarover. Ecologische ethiek. Shabbat en een hele reeks van dingen hoe je met de natuur omgaat. Dus dat is er allemaal al. Alleen je moet gewoon kijken en zien dat. Ja, dat je niet dat alleen maar moet wegzetten van dat staat daar, of dat staat bij die religie of zo. Dat is er allemaal. Je hoeft het alleen maar even naar te kijken om te zien dat universalisme er al is.
Ja,
maar
hoe is dat in
het nieuws hoeft te bedenken?
Hoe is dat in de islam? Hoe wordt daar aangekeken tegen seculiere ethiek?
Nou, ik herken me heel erg, maar ik moet zeggen, ik herken het als onze gemeenschappelijke noemer.
Ja.
Van jodendom, van boeddhisten, hindoes, christendom. Maar ik wil die gemeenschappelijke noemer onderschrijven, me toe-eigenen als moslim.
Mm-hmm.
Dus niet dat die gemeenschappelijke noemer mezelf overbodig maakt. En dat ik dan zeg, islam is gelijk aan vrede, compassie en welzijn. Ja, ja. Nee, ik ben moslim. Dat is de traditie waar vandaan ik redeneer. En dan kom ik tot de ontdekking, en dat is mooi, vind ik, dat ik gemeenschappelijke dingen heb met andere tradities. En dat wil ik onderschrijven. En daar sta ik dan voor. Natuurlijk ook.
Dus het gaat over of die morele overeenstemming, of die dan genoeg ruimte laat aan de religieuze traditie, hè? Want dat is, dan kom je natuurlijk op een
heel. Niet alleen de religieuze traditie, maar waar het natuurlijk moeilijk wordt, is seksuele ethiek. Hè? Economische ethiek. Hoe ga je met de specifieke dingen om?
Leg eens uit.
Nou, vandaag in de Volkskrant gelezen dat Irak heeft op basis van de islam, interpretatie zeg ik erbij, wettelijk gemaakt dat een meisje vanaf 9 jaar mag trouwen of uitgehuwelijk mag worden. Zo, dat is in de Joodse ethiek gewoon ondenkbaar. Dus daar wordt het ingewikkeld. Of bij ons is besnijdenis gewoon heel erg belangrijk in de islam. Terwijl de christenen die vinden dat gruwelijk, weet je. Dus je krijgt op hele specifieke punten krijg je een probleem. En dat laat de Dalai Lama gewoon liggen. Hij zal het niet laten liggen of zo. Maar
hij toetst het eigenlijk allemaal aan de universele rechten. Van de verklaring van de rechten van de mens. Daar toetst hij eigenlijk die seculiere ethiek aan. Maar dan zijn er natuurlijk ook heel veel culturen die daar nog niet aan toe zijn natuurlijk. En heel veel tradities.
Maar het is ook niet heel erg goed, denk ik, in zo'n pluriforme setting, dat een bepaalde traditie dat soort ethiek of waarden, normen zich toe-eigent, claimt, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat is van mij. En Dat creëert een tegenstelling ten opzichte van anderen. Het is beter dat wij, denk ik, spreken van onze gemeenschappelijke noemer, zodat het iedereen zich daarmee kan verbinden. Wat Tamara zegt, die seksueel ethiek en zo. Kijk, het zou best kunnen dat verschillende aspecten in de traditie zich niet zo goed verhouden met zo'n ding. En nou, als dat, als het ene het andere uitsluit, dan is dat een opdracht voor mij om de balans opnieuw te vinden. En daarvoor moet ik natuurlijk mijn eigen ontwikkeling doormaken, verandering doormaken, om te komen tot een verzoening. Want ik heb me gecommitteerd aan vrede, compassie en welzijn die wij gemeenschappelijk
hebben. Ja, want hoe zit dat met uw achterban? Hoe gaat die om met die verschillende waarden die ze tegenkomen in een westerse cultuur en waar ook nog andere religies zijn waar ze zich tot verhouden? Verhouden.
Nou, wij zien dat zij daarmee worstelen en dat zij hun best doen. Sommige mensen maken die stap veel sneller en dan kunnen zij hun balans heel snel vinden. Andere mensen hebben wat meer tijd nodig en dat is wat wij hebben in mijn achterban. En die mensen die een stap verder zijn en zich veel sneller hebben kunnen committeren aan dit soort dingen, die kijken achterom en dan bemoedigen zij de overige mensen. Mm-hmm. Maar ook dat kan conflicten creëren en vervreemding doen ontstaan. Maar dat is waar moslims zich op dit moment bevinden. Ja. En dat vind ik op zich goed.
Maar vind je dan dat als de Dalai Lama zegt er zou een seculiere ethiek moeten zijn om weg te komen van de idee dat islam of jodendom of hindoeïsme of boeddhisme of christendom of Zoroaster het de ware ethiek in petto heeft. Vind je dat dan dat hij dan te weinig recht doet aan de moslimse ethiek of de joodse ethiek? Ben je daar bang voor?
Nee hoor, ik vind, kijk, we hebben een publieke ruimte in Nederland. Die is van ons allemaal. Daar heb je inderdaad dit soort concepten, waarden, normen, procedurele dingen. En dat is van ons allemaal. Het is denk ik niet goed als een bepaalde traditie dat claimt van, nou, ben je ook verlichtingsfilosoof? Als zij dat zouden claimen, dit is van ons en dit zijn onze verworvenheden, dan sluiten ze meteen andere groepen uit. Wat nodig is, denk ik, het is sowieso onze realiteit. Wij leven hier in deze publieke ruimte met z'n allen. En iedereen die zich in dit land, in deze samenleving bevindt, committeert zich aan deze realiteit. Alleen er zijn in realiteit, in de kringen, bepaalde tegenstellingen. En die kan
daar
je
heeft hij, zegt hij, vandaar is het sleutelwoord compassie. Mm-hmm. En hij waarschuwt natuurlijk voor het feit dat seculair geloof, hè, ik bedoel, seculaire ethiek, dat uiteindelijk ook gevaarlijk kan zijn. Want dat heeft volgens trouwens een andere grote denker op het gebied van religie, dat is Karen Armstrong, heeft dat geleid tot fundamentalistische geloven. Dus dat op het moment dat je seculier gaat denken, dat juist veel mensen zich niet uiteindelijk gezien voelen of hun tradities worden niet gerespecteerd en dan gaan mensen juist weer terug, wat u eigenlijk ook schetst. Maar we gaan daar zo direct nog over verder. We hebben eerst nog even muziek. We gaan luisteren nu naar een jonge Italiaanse componist, Fabrizio Paterlini. Dit is een stuk van zijn hand, Sofia la Notte, vrij vertaald De Nachtadem. Tot zo. Thank you. zijn hier dan in druk gesprek. En Han de Wit merkt, Han de Wit, boeddhistisch leraar in de Tibetaanse traditie, die merkte op, het is zo vreemd dat de verschillende religies de hoeders zijn van de ethiek. Dat is eigenlijk ook vreemd dat dat zo ontstaan is. Hè?
Ja, te meer daar, als je bijvoorbeeld Frans de Waal leest, de beroemde etoloog die in Amerika werkt, de Nederlander.
Die zegt, het gedrag van apen van, bestudeert.
Precies, en die zegt, die beesten die geven om elkaar, die apen en die vertonen allemaal gedrag wat gewoon biologisch gegeven is, omdat we sociale dieren zijn. En dat hebben wij mensen ook. Dus die ethiek is helemaal niet iets zoals dat in de oude Freudiaanse opvatting was, en ook in de oude Calvinistische opvatting. Ethiek hebben we nodig om de beestachtige natuur van de mens minder mee onder controle te houden. Cultuur is er om het zaakje een beetje leefbaar te maken.
Daar ben ik het wel mee eens.
Ja,
hoor.
Dat weet ik. Dat weet ik. Dat is een hele klassieke gedachte in sommige kringen.
Je gooit het ook helemaal weg, maar ik vind dat het behoorlijk goed werkt.
Ja, maar hij zegt, er is ook de zorgzaamheid, de betrokkenheid, de solidariteit als biologisch ingeschapen gegeven. Ja. En als dat er is, dan is de opgave voor de cultuur om dat te cultiveren.
Ja. Ja, uiteindelijk
en dat is een hele andere visie dan het beestachtige onderdrukken.
Nee, dat is een geweldig filmpje ook van hem. Waar ze twee aapjes die elkaar kunnen zien.
Het gaat om beloning, hè?
Beloning is geweldig.
Ja, dat is zeker
geweldig.
Dat
ze echt niet kunnen zien. Frans de Waal die zegt ook een paar domme dingen over het Oude Testament. Maar oké, het zijn vergeven. Maar het klopt natuurlijk gewoon dat mensen zijn sociale beesten.
Ja,
en hij heeft natuurlijk zijn aanvang is hij begonnen met bestuderen van agressie. Totdat hij erachter kwam dat het maar gewoon heel beperkt en heel voorkwam. En dat samenwerking eigenlijk de basis is van de maatschappij.
Maar als je natuurlijk teruggaat naar de verschillende, de basis van de godsdiensten. Dus het animisme bijvoorbeeld, hè, nou het Taoïsme en het Shintoïsme bekijken, dan zijn dan religies die voortkomen uit de natuur. De natuurreligies zijn dat. Mm. En dat waren toch geïsoleerde gemeenschappen vaak die op die manier hun eigen ethiek vormgaven aan de hand van natuurverschijnselen.
Ja,
klopt dat?
Voor een gedeelte. Als je kijkt natuurlijk naar het Confucianisme en in het bijzonder naar Mencius. Die
zei ook overigens dat de natuur, de mensen ook van nature goed is.
Ja, dat bedoel ik.
Ja.
Alleen hij zegt, en dat in tegenstelling tot Rousseau. Rousseau zegt dan, de mens is van nature goed. En helaas de cultuur verpest hem. Die stopt hem in ketenen. En Mencius die zegt, de mens is van nature goed. Maar daar moet je het niet bij laten. Dan moet er nog een heleboel gebeuren om die kiem of die... Om die kwaliteit te cultiveren. En dat is een heel, ook wat je in het boeddhisme vindt, is niet zo wonderlijk van deze Confucianist. Want hij was in zijn jonge jaren was hij ook boeddhist. Dus, maar het is ook een gedachte, die vind je ook binnen de scholastiek.
Trouwens in de Joodse mystiek. Ja? Hè? In de Joodse mystiek heeft mensen een goddelijke vonk.
Precies.
Die je moet aanblazen.
En we moeten
nou, niet vergeten dat hij er is. Dat is wel heel belangrijk.
Het is toch zo dat religie altijd ordescheppend heeft gefunctioneerd. Het christendom,
ook.
Islam, jodendom, boeddhisten.
Ja.
Er is een samenleving en de samenleving moet gereguleerd worden. Ja. En religies doen voeding daartoe.
Ja.
En doet handreiking. En dat is... Dat is toch goed geweest?
Ja,
maar niet nu meer. Hè? Ik bedoel, op dit moment is religie natuurlijk wel echt de bron van oorlog en opstand en destructie. Dus wat dat betreft begrijp ik de Dalai Lama ook wel.
Nu hebben we iets erbij. Misschien een seculiere manier van denken. Zonder dat je een beroep doet op sacrale, heilige schriften. Dat je dan ook kan komen tot moraal, tot ethiek. Dat is een bron erbij, volgens mij.
Maar er zijn wel heel veel religies. En de vertegenwoordigers daarvan zitten niet, van die stroming althans, zitten niet hier aan tafel. Maar die zeggen, seculiere ethiek is de bron van alle problemen. Zoals promiscuïteit, abortus, noem maar op. Dus wat dat betreft is dat...
Het kan ook bekritiseerd worden, natuurlijk. Religieuze tradities ontvangen ook kritiek. Bepaalde excessen kloppen daar ook niet. Maar aan de andere kant ook, seculier ethiek is niet zeg maar goddelijk of volmaakt. Die heeft ook waarschijnlijk tekortkomingen, onderdelen die verder ontwikkeld moeten worden.
Ja, nou zou het niet kunnen zijn.
Of is
het
volmaakt?
Nou nee, seculier ethiek is niet volmaakt. Maar ik zou er wel op willen wijzen, ik ben rabbijn, maar ik heb heel veel aan de seculariteit te danken. En ik denk dat heel veel mensen veel aan de seculariteit te danken. Nou, bijvoorbeeld huiselijk geweld is pas nu bespreekbaar. Abortus inderdaad, gewoon. Je kunt daar tegen zijn of voor zijn. Maar ik bedoel, het heeft heel veel kinderzwangerschappen gewoon voorkomen. Nu pas, sinds de macht van de religies minder is, ja. worden vrouwen die ongehuwd zwanger zijn of alleenstaande moeder niet meer met de nek aangekeken. De situatie voor homo's is aanzienlijk verbeterd, ja, sinds de religies niet meer de greep op de maatschappij hebben. De liefdadigheid is massaal, dus dat heeft iedereen kennelijk overgenomen.
Want het was voorbehouden aan de religie?
Ja, het was voorbehouden aan de religie en zo. Dus heel veel van de goede dingen zijn inderdaad geseculariseerd. En de secularisatie heeft gewoon een aantal dingen mogelijk gemaakt die volgens mij door de religie heel erg werden tegengehouden.
Mm-hmm. Ja. Dus ja, ik moet even terug naar Confucius. Want kijk, ik vind het interessant om dat nog even te poneren hier. Want die Karen Armstrong, dat vind ik dus echt een hele goede analist, hè, op het gebied van religie. Mm-hmm. En zij zegt, Confucius, die zei 500 jaar voor Christus, wat u niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet.
Ja, ja.
En zij zegt, is dat de lakmoesproef.
Dat is haar visie.
Haar visie op of een religie deugt of niet.
Ja.
Bij ons ook, identiek.
Hoe is dat bij u? Mm-hmm.
Ook bij moslims. Islam heb je dat. Als je iets niet wilt dat jou wordt aangedaan, moet je anderen gewoon niet aandoen.
Ja.
Ja, maar waarom lukt het dan toch vaak niet in de praktijk? Waar loopt u nou tegenaan als u nou in uw praktijk, hè? Ik bedoel, u bent leraar in feite.
Ja.
U bent ook imam. Ja, of, mm-hmm. ja, en u houdt zich dagelijks bezig met deze zaken. Waar interfereert uw geloof dan met een ander geloof? Kunt u daar eens een voorbeeld van geven? In de dagelijkse praktijk.
Nou, elke geloof heeft zijn eigen symbolen, taal en prioriteiten, structuur. En het is niet zo dat islam altijd daarmee samenvalt. Dus dan kom je elkaar tegen.
Maar een concreet voorbeeld. Doet u iets samen met een bijvoorbeeld een christelijke geloofgemeenschap?
Ja hoor, onlangs een collega van mij van Cairo Overleg. Dat is een platform waar Joden, christenen en moslims bij elkaar komen. En zich bezighouden met maatschappelijk vraagstuk. Maar ook internationaal verband, Midden-Oosten en zo. Een collega daar heeft een stuk geschreven over het christendom en een hoofdstuk daarvan gaat over drie eenheid.
Mm-hmm.
En dat boek gaat binnenkort gepubliceerd worden. En hij heeft mij gevraagd als moslim om daar iets van te vinden, van drie eenheid in het christendom. Een moslim die iets daarover vertelt.
Oh, ja.
Dat was een uitdaging voor mij.
Spannend.
Wat kijk je nou? U zit te kijken zo van,
voor een moslim kan dat volgens mij niet, de drie eenheid. Zoals het goed voor een jood ook niet kan. Dus ja, dat is dan heel erg interessant. Maar wat ik zeg van eerder al, het probleem is natuurlijk op het moment dat je een ethische insteek hebt die verschilt van elkaar. En als je zegt van, waar heb je dan mee te maken?
Hoe werkt dat voor jou in de praktijk?
Nou, ik ga bijna elke dag naar de Turkse supermarkt om maar iets te zeggen. En toen ik rabbijn zou gaan worden of voor de opleiding werd aangenomen, toen, wat ga je dan doen? Nou, ik wil niet een rabbijn van een gemeente worden, wat ik uiteindelijk wel geworden ben. Maar ik wil eigenlijk moslims vooral over jodendom vertellen. Nou, dat is tot nu toe nog niet gebeurd, maar dat, ik dacht van ja, dat is wel mijn taak.
Maar nou, ik heb het gedaan, want de drie eenheid, dat is de manier waarop christenen praten over God.
Mm-hmm.
God die je moeilijk kan vangen in taal. Want er was ook een verwijzing naar Joodse traditie. Daar wordt dan over God gezwegen. Je hebt geen naam om over hem te kunnen praten. Nou, christenen hebben een taal gevonden. Dan gaat het om drie personen. En nou, met aan de hand van drie personen praten ze over de God, de ene God, zeg maar. En moslims hebben ook een taal over God te kunnen spreken. En dat is dan 99 schone namen. Weet je, dat is, daarmee doe je het. Zij doen het met personen, wij doen het met namen. En Joden
wij zeggen,
zwijgen.
Nee, we zwijgen niet. We noemen alleen niet bij hem naam. Maar we hebben het over de eeuwige, of de alomtegenwoordige, of de altijdzijnde.
En als dat hun manier is om over God te spreken, dat vind ik mooi. Dus in een seculiere tijd, waar wij bij elkaar zitten, als dan wordt gezegd, ja, dit is onze manier om over God te spreken, nou, dan zeg ik wat mooi.
Ja. Nou, we moeten zo over een paar minuten moeten we alweer gaan afronden. En ik vroeg me af, kijk, want als ik het zo beluister, dan clash je de wereldgodsdiensten, maar eigenlijk niet zozeer, maar meer, in ieder geval de volgelingen, die hebben het lastig om met elkaar in feite tot een vergelijk te komen.
Ja, maar dat heeft natuurlijk toch te maken met
een politieke agenda bijvoorbeeld.
Nou, met een soort, zeg maar, de neiging tot fundamentalisme. Of het nu op politiek gebied is of
de
op religieus gebied. Ja, het je vast willen houden, het zekerheid vinden in een of ander begrippenkader. En dat willen verabsoluteren. En dat heeft niks met religie te maken, maar dat is een soort levenshouding. Waar je van mag hopen dat de religies dat niet ondersteunen, maar het een beetje transparant maken. En dat is inderdaad, als je naar de geschiedenis kijkt, niet altijd gebeurd. Maar het is uiteindelijk, zijn die religies die proberen op de een of andere manier humaniteit te bevorderen. En dan zie je dat de manier waarop ze dat dan verwoorden, dat een nieuw alvast gaat worden. Ja, dan zitten we in de problemen, dan zitten we in het fundamentalisme.
Ja, er is trouwens een heel mooi boek wat beschrijft een groep van Joden die bij de Dalai Lama op bezoek gaan. Omdat hij heeft gevraagd, hij wil weten hoe het komt dat Joden 3.500 jaar hebben overleefd zonder land.
Is dat het boek Jew in the Lotus?
The Jew in the Lotus, ja, heel mooi boek.
Ja, ik vind het.
Het is ook heel grappig.
Ja, zeker.
Ja, dan komen we weer terug bij de Dalai Lama. En hij heeft zijn boek Vrij van Religie geschreven. En ik hoop eigenlijk dat volgend jaar weer een nieuw boek. Natuurlijk hebben we geen nieuwe koning. En ook zeker geen koningin die gaat aftreden. Maar dit soort boeken zouden meer geschreven worden. En ja, misschien dan op een andere manier. Meer op een integrale manier. Wat zou jouw visie daarop zijn? Wat voor soort boek moet dat zijn?
Die boeken bestaan ook, dat we gewoon met 5 mensen of misschien meer nog met elkaar in gesprek gaan en dat die gespreksvorm gewoon behouden blijft daarin.
Een soort in dialoogvorm.
Neergeschreven dialoog. Dat lijkt mij heel goed. Er is een boek op die...
Tamara, laatste...
Het zou mij al veel waar zijn als koning Willem-Alexander is gewoon überhaupt een boek leest over religie. Maar dat zal wel...
Rashid, wat moet er volgens jou heel kort, dan moeten we afsluiten, in het boek staan?
Dat doet hij.
Nou, ik vind dat dat het goed zou zijn als verschillende tradities vertrekkend vanuit gemeenschappelijke noemer iets schreven. Mm-hmm. Hoe ze zich daarmee verhouden en heel expliciet, zo expliciet mogelijk, zodat wij dat gewoon uitspreken.
Ja, misschien concrete onderwerpen.
Ja. Een boek over het blijft altijd een beetje aan de oppervlakte. Omdat het ook lastig is om de dialoog te voeren.
Maar bijvoorbeeld over liefdadigheid of over weet ik het wat. Zeker. Er zijn 1000 dingen waar je een gezamenlijk boek over kan maken.
Ja. Nou, dan gaan we dat doen.
Afgesproken.
Ja, nou. Ik over een jaar nog een keer deze dialoog hopelijk. We wachten het af en we zullen het zien. En daarmee komen we aan het einde van Oba Live. Ik wil mijn gasten Tamara Benima, Rashid Bal en Han de Wit hartelijk danken voor hun komst. Dinsdag ben ik er weer, dan iets heel anders, op de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen, namelijk een blik op de staat van ons land. Hoe staan we op gebieden als compassie, redelijkheid en duurzaamheid ervoor? Dat gaan we bespreken met onder andere Annemarie Posma. Zometeen kunt u luisteren naar de EO-collega's met het programma Door de Week. En de boeddhistische omroep is er over een paar uur alweer van 12. Of nee, ik zeg van 12 tot 12:30. Dan kunt u luisteren naar Hemelsbreed met daarin een reportage over een bijzondere, eeuwenoude pelgrimstocht door Japan. En ik wil u graag nog wijzen op de zojuist opgerichte website verrijkjekarma.nl. Dan kunt u vriend worden van de Bos, de boeddhistische omroep. Surf er even naartoe, zou ik zeggen. Dat is www.verrijkjekarma.nl. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren en tot volgende week.